20 november 1983, het is herfst en er wordt wijn geperst. Als wij binnen zo'n drie kwartier met een dubbele tong gaan spreken, dan hoeft de oorzaak daarvan niet ver gezocht te worden.
Zou het te lang duren?
Voor één keer, Jan, zijn wij hier niet de gastheren in zaken het serveren van drankjes. We zijn hier namelijk heren in onze studio en die hebben een aantal flessen wijn meegebracht en die is reeds ontkurkt. We gaan dan eerst even de mensen voorstellen. Twee heren uit twee verschillende gemeenten. Dan mag ik eerst Lucien voorstellen. Lucien, jij komt van waar?
Uit Koekelaren, West-Vlaanderen. Dat is gelegen dus bij Oostende, ongeveer 18 kilometer van Oostende en 10 kilometer van Lexmuiden.
Mm-hmm. Zijn er ook vrije radio's in de buurt?
Daar is er ook natuurlijk heel veel vrije radio's, onder andere bijvoorbeeld Kompas, die een van de grootste is in onze gemeente Koekelaren zelf.
Ja, ja, ja. Kompas is dus voor alle duidelijkheid gevestigd in Koekelaren.
Ja.
Alhoewel Kompas vaak met Oostende wordt vereenzelvigd.
Ja, dat komt omdat het correspondentieadres van Kompas dus in Oostende is. Postbus 190, denk ik, Oostende.
Lucie, wat doe jij zo'n beetje in het dagelijkse leven?
In het dagelijks leven ben ik in feite postbode. Uh-huh. Dus ik bestel berichten gewoon huis aan huis. Maar dus als hobby heb ik dus het wijnmaken gekozen.
Uh-huh. En dan naast jou zit iemand die dichters bij ons woont. We gaan even het piepen van de micro's uitschakelen. Goed, en dat is William, geloof ik. William, jij bent van Ede. Maar je bent toch een Belg, geloof ik, hè?
Ja, ik woon in Ede, maar ik ben Belg van nationaliteit. En ik heb ook de hobby wijnmaker gekozen.
En hoe lang beoefen jij die hobby al?
Ik beoefen die hobby nu 2 jaar. Uh-huh. Maar ik heb veel leiding gekregen en uitleg van Lucien, die een Koekelaren bestuurslid is van de plaatselijke helden.
Uh-huh. Wijn, is dat altijd alleen van jouw interessepunten geweest?
Niet direct, maar ik heb er mij op toegelegd de laatste jaren in feite.
En je vindt het een boeiende hobby?
Ja, dat vind ik zeker. En er zouden veel meer mensen zijn die wijn maken.
Om misschien de mensen dan nader in te lichten over het maken van wijn en het boeiende daarvan, daarvoor dienen de resterende 45 minuten. En dan kunnen wij misschien beginnen met... Ja.
Inderdaad, er is hier al het woord wijnmakersschilde gevallen. Misschien even voor alle duidelijkheid aan onze luisteraars vertellen wat dat juist is, een wijnmakersgilde of een gilde in het algemeen.
Wel, een wijnmakersgilde, dat kun je dus vergelijken, laat maar zeggen, met gewoon een hobbyclub. Uh-huh. Wij noemen dat een helde. Waarom is die helde gesticht geweest? Wel, het is zo dat natuurlijk de laatste jaren dat er een enorme evolutie of een verbetering is in het maken van wijn. Ik bedoel daarmee natuurlijk van zelf thuis wijn maken. En zodoende zijn er dus plaatselijk in veel steden of gemeenten dus hobbyclubs of wijngilden opgericht met als doel in feite de mensen te leren zelf thuis wijn maken. Want het is enorm hoeveel fruit er heden dagen dus gewoon wordt weggeworpen, afvalfruit, andere fruit, het wordt gewoon vernietigd om die prijs dus in de markt dus hoog te houden. En wij dus als wijnmakers, we zijn er helemaal niet tevreden mee, we trachten een klein beetje te beperken, door van dat fruit, of van die groenten, of van die bloemen of kruiden daar zelf, enigszins wijn van klaar te maken. En dat is in feite een klein beetje de doelstelling van die helden, dus van die hobbyclubs die opgericht worden.
Ik geloof dat die gilde ook een ontzettend groot aantal leden heeft. Tot wat men, in tegenstelling tot wat men zou denken, want bij het publiek zijn wijnmakersgilden dan toch niet zo bekend. Maar hoeveel leden telt die gilde?
Wel, momenteel telt die gilde dus nationaal gezien, dus nationaal dan over het Vlaamse landsgedeelte, telt ongeveer 4000 leden. En wij nu in Koekelaren, we hebben ongeveer dus een 80-tal leden. Het is zo dat er in feite een hobbyclub is die geweldig, laat maar zeggen, opgroeid is. Want drie jaar terug, dat was er waarschijnlijk in Hanzenstreek nog niemand of misschien enkele tientallen mensen die wijn maakten. Maar nu had dat zodanig vlug dat ik denk dus met een aantal jaren, misschien met 10 of 20 jaar, dat waarschijnlijk 1 op 2 of 1 op 3 mensen zelf hun eigen wijn zullen brouwen.
Misschien ook even meteen een... traditioneel, vind ik, gerucht de wereld uit helpen. Die 4000 leden, dat zijn niet allemaal dokters, apothekers, notarissen, veronderstel ik?
Nee, het is zo dat de wijnmakers komen, laat ons zeggen, van alle klassen van de bevolking. Er zijn daar inderdaad ook dokters bij, inderdaad ook apothekers bij, maar je mag gerust aannemen dat wijnmaken absoluut niet moeilijk is. Het is gewoon dus een feit dat je moet weten hoe men in feite daar moet aan beginnen. Je moet een klein beetje hulp krijgen of eens een cursus bezoeken en zo, want wijnmaken is helemaal niet moeilijk. Er zijn meer mensen dus die het niet gestudeerd hebben dan mensen die gestudeerd hebben die wijn maken. Het is gewoon een kwestie van eraan te kunnen beginnen, van te weten dus in feite hoe moet er in feite eenmaal de eerste stap doen.
En dan nog een opvatting, het is ook niet zo, vermoed ik, dat wijnmakers mensen zijn die 24 uur op 24 boven hun theewater lopen.
Nee, dat is ook iets waar ik, dat is een heel interessante vraag, want daar wordt soms over gesproken, die wijnmakers, dat zijn mensen, dus laten we misschien overdrijven, dat zijn alcoholiekers of zoiets, dat is niks minder waar, want wijnmaken moet je bekijken dus als een vorm van cultuur. Want wijn proeven en wijn maken, dat is niet hetzelfde dan gewoon wijn drinken. Dat is een hobby eerst en vooral. Als men wijn maakt, zoals ieder hobby, is het er een klein beetje werk aan. Dat is normaal. Het is natuurlijk ook zo dat van wijn maken, dat je dus die tijd, u werkt dus aan uw wijn als u dat zelf wenst. Dat is geen bepaalde periode. Je moet nu iedere dag dit en dit en dit doen. Dat is helemaal niet waar. Als uw wijn dus staat te gisteren, moet daar gewoon niet naar kijken om die wijn te bottelen. Dat steekt op geen dag. Dat mag met een maand gebeuren, met een jaar gebeuren. Dus u bent gerust. U kunt dus op ieder moment aan uw wijn zelf werken als u dat zelf wenst. En u hoeft ook niet zoveel wijn te drinken, dat is helemaal niet noodzakelijk. Maar wat is nu in feite wijn maken? Waarom maakt men wijn? Wel gewoon om twee redenen, vind ik. Ten eerste dat men ergens een product wil verkrijgen die natuurlijk en die gezond is. Want wanneer je dus zelf uw eigen wijn zult maken, dan zal je wijn maken dus die natuurlijk natuurlijk is. Je zult er niks aan toevoegen die in feite schadelijk is voor de gezondheid en dat hoeft ook niet. En nog een tweede reden waarschijnlijk, er zijn ook veel mensen momenteel, dus ook werkloos, jammer genoeg. En die mensen hebben misschien wat meer tijd dan vroeger. En die kunnen dus in feite zelf hun wijn of zelf hun bier of zelf dus hun friendship maken. Want wij doen ook andere dingen dan alleen wijn maken. En zo kunnen ze enorm besparen dus op hun uitgaven in zaken van drank. Want wijn maken is ook een enorm goedkope hobby.
Ja, als ik het goed begrijp, dan zijn we dus thans cultuur aan het bedrijven. Gezondheid
inderdaad,
in elk geval.
Inderdaad, ja, ja.
En misschien een domme vraag, ik vind het van mezelf een domme vraag, maar misschien naar de luisteraars toe niet zo dom. Ik hoor de moeders aan de gaard altijd zeggen, als ik zelf mijn eten klaarmaak, dan heb ik er geen smaak meer in. Is dat bij wijn ook het geval?
Nee, want het is natuurlijk het volgende. Wanneer je dus in wijn klaarmaakt, dan kun je die wijn niet onmiddellijk drinken. U maakt dus vandaag wijn klaar. U zult vandaag dus een beetje fruitsap nemen, een beetje suiker aan toevoegen, wat gist. En die wijn wordt dan gevormd in de loop van de tijd. Want dat is geen proces van één dag, dat is een proces van één jaar. Zodoende, u kunt dus die wijn, na 6 maanden gaat u de wijn een keer degusteren, een keer proeven. En na een jaar misschien gaat u dat opnieuw een keer proeven. Er zal een enorm verschil in zijn, kwestie van smaak, een kwestie van kwaliteit. En zodoende kunt u dus zelf nooit een wijn klaarmaken en zogezegd van die wijn te veel gedronken hebben of die smaak niet meer kunnen waarderen. Want die smaak van de wijn en het karakter van de wijn, dat verandert van dag tot dag.
We hebben dus al iets meer vernomen over het waarom van wijn maken. Misschien het goed, want dat is toch wel, dacht ik, de belangrijkste vraag vandaag, deze morgen. Hoe ga je nu aan beginnen? Dus van het prille begin tot de fles die nu op tafel staat.
Ja, wel, in feite, wijn maken is heel, heel eenvoudig. Niet eens aan dus de opvatting van sommige mensen dat wijn maken enorm moeilijk zou zijn. En dat men daar bijvoorbeeld een enorm investering aan materiaal of dergelijke dingen zou moeten doen. Niks is minder waar. Want voor wijn te maken in feite geeft u dus maar een paar dingen nodig. En dat is ten eerste, dat is een fles om die wijn klaar te maken. Ik bedoel dan niet meer een kleine fles, maar een grote fles van 10 liter, 20, 30, 40, 50. Of eventueel een wijnvat of zoiets in hout. Wanneer u dat geeft en u geeft dus een gistkapje en een waterslot. Dat is iets dus om op die fles te plaatsen, zodanig dat de overdruk die in die fles zal ontstaan kan ontsnappen. Dan heeft u in feite voldoende om wijn van klaar te maken.
Dat is dus een apart instrument om de kurk op de fles te krijgen.
Ja, dat is het volgende. Dat is in plaats van een kurk. Dat is een rubberen kapje die man dus over de hals van die fles schuift. En daarin doet men een waterslot. Wat is een waterslot? Wel, dat is momenteel wat dat gemaakt is in plastic en polyester. Dat is gewoon, laat ons zeggen, iets waar je dus een klein beetje water in doet. Zodanig dat de druk die in die fles is, kan ontsnappen door het water. Maar er dus geen lucht in die fles kan. Gewoon om die overdruk die ontstaat in die fles te laten ontsnappen. Dat is een heel eenvoudig toestelletje. Het kost ongeveer 27 frank of zoiets, of 25 frank. Dus dat is helemaal niet kostelijk.
Geen dure investering.
Dus om wijn te maken, dan kun je dus gerust, wanneer je voor 500 frank materiaal aanschaft, dan maak je gerust 25, 30 liter wijn.
Dus je moet eigenlijk niet een soort laboratorium hebben om wijn te maken.
Nee, niks is minder waar, absoluut niks. Wat je wel dus in feite moet hebben, dat is een kleine handleiding, vind ik toch, of een recept, hoe je in feite wijn moet maken. Want er zijn nu twee manieren om wijn te maken. Ofwel volg je gewoon een recept van iemand, of uit een boekje of zoiets. Ofwel dus maak je zelf een recept, stel je zelf een recept samen. Maar dat is misschien voor een andere keer. Wanneer je dus een recept volgt, dan is het eerste probleem, als je dus wijn gaat maken, of als je het probleem kunt noemen, dat is hoe je op een bepaalde manier je sap kunt verkrijgen. Want wat is in feite wijn maken? Wel, we hebben nodig voor wijn, dat is een fruitsap. Een fruitsap, daaraan zullen we dus wat suiker en eventueel wat water aan toevoegen. Daarbij komt een klein beetje gist. Die gistcellen die zullen die suiker omzetten in alcohol. Die alcohol blijft uiteraard in die wijn. Dat vormt ook een klein beetje koolzuurgas. Dat koolzuurgas zal via dat waterslot ontsnappen. En zo krijgen we ongeveer na 6 weken, 8 weken een wijn van, laten we zeggen, 10, 12, 13, 14% alcohol. Wanneer die wijn dan gevormd is, dan moet die wijn nog een klein beetje klaren en een klein beetje rijpen. Dan laten we gewoon die fles op een koele plaats staan, 10, 12 graden ongeveer. En wat zal er nu gebeuren? Al die vaste bestanddeeltjes van dat fruitsap, al die dode gistcellen, al dat materiaal, dat zal dus gewoon naar de bodem van die fles zinken. Dan nemen we een plastic darm of een gevel, noemen wij dat. En we zorgen ervoor dus dat we dat die wijn tenminste van die droesem of van die grondlaag die in die fles aanwezig zijn, dat we dat dus vandaan kunnen gevelen of vandaan kunnen gieten. Zo hebben we dus een wijn die zonder vaste bestanddelen is. Dat noemen we in feite het klaren van de wijn. We laten de wijn opnieuw 3 maanden staan. 3, 4 maanden staan. Dan doen we opnieuw hetzelfde gewoon. Er zal opnieuw een klein bezinksel zijn. Niet zoveel meer, maar toch nog iets op de bodem van die fles. Opnieuw van die bodem vandaan gevelen. En een andere fles opnieuw. Gewoon nogmaals 6 maanden laten staan. En dan krijgen we uiteraard een wijn die volledig klaar, die volledig helder is. En dan is het tijd om die wijn dus met behulp van een kraantje in een fles te bottelen en daar een kurk op te plaatsen.
Over dat proces dat jij nu verteld hebt, gaan wij zo dadelijk nog een aantal bijvraagjes stellen.
Ja.
Maar wij hebben onlangs de opmerking gekregen van onze luisteraars, het was dan 1 luisteraar, dat wij minder en minder muziek beginnen te draaien. Daar gaan we nu iets aan verhelpen en we gaan luisteren naar een stukje van Lisbeth List en Ramses Shaffi. En zij worden zo zat als een konijn. En de wijn, die staat daarmee in verband. En we zijn, dacht ik, nog niet toe aan ons laatste glas, ook niet aan ons laatste woord. Misschien vooraleer op de vraag van Patrick in te gaan, nog even iets rechtzetten. William die geeft mij dus, ik ga niet zeggen verweten, maar toch, die geeft mij op een fout gewezen, misschien een betere uitdrukking. Ik heb namelijk in de voorafgaandelijke spot, zoals dat bij Saturnus gebruikelijk is, niet een fout gemaakt, dat is niet gebruikelijk. Maar wel dat er een spot is, ik heb daar namelijk gezegd het woord distilleren. En dat past niet, dacht ik, bij wijn. Wat is dan een beter woord?
Een beter woord, wijn wordt gemaakt, dus alcohol wordt gedistilleerd. Mm-hmm. En distilleren, dat is natuurlijk in België voor dus de amateur absoluut verboden. Maar wijn maken is helemaal niet verboden. Iedereen mag dus zoveel, of toch tenminste mag 3000 liter wijn maken per jaar, dus voor eigen gebruik. Zonder dat daar eventueel bepaalde wetgeving of een bepaalde formaliteiten moet voldoen.
Het zou voor jullie wellicht even gemakkelijk zijn om echt sterke drank te gaan bereiden als bier, als wijn. Is er eigenlijk zoveel verschil in om het te maken?
Ja, het is het volgende. Wijn, dat wordt dus gemaakt door de gistcellen te laten inwerken op de suikers van bepaald sap of van bepaald fruit of op gewone kristalsuiker, dan verkrijgt men wijn. Wanneer men nu een distillaat wil, wanneer men nu bijvoorbeeld een alcohol wil, dat is zo dat die gistcellen dus alcohol produceren. Hoe meer suiker in de sap aanwezig is, hoe meer alcohol die gistcellen zullen produceren. Maar de natuur heeft ervoor gezorgd dat er ergens een eind aan is. Want kan dit verder de suiker en suiker en suiker toevoegen, zodat men bijvoorbeeld iets zou bekomen van 50-60% alcohol? Dat is onmogelijk. Mm-hmm. Er is daar een zekere grens aan. En die natuurlijke grens die is ongeveer bij 15% alcohol, dus bij 15 graden.
Voor wijn dan?
Voor mij, voor alles.
Voor alles.
Ja. Voor alles. Dus men kan niet verder gaan.
En
dan dat.
Sterke drank van 40 graden.
Voilà. Dan neemt men bijvoorbeeld een product, verwaard bijvoorbeeld wijn. Dan noemen ze dan een Marc de Bourgogne, een Marc de Bordeaux enzovoort. Of iets anders. Dus men kan suiker bieten nemen, men kan van alles nemen. En dan moet men dus verder gaan distilleren. Dus de alcohol laten verdampen. Dus het eerste die ontsnapt is dus alcohol. En zo kan men dus in feite alcohol bekomen. Maar dat is niet de doelstelling van onze vereniging. Daar wagen wij ons niet aan.
We hebben dus al iets meer vernomen over het maken van wijn. Dus hoe en waarom. Ik kan mij best voorstellen als leek, dus als iemand die er heel weinig van kent, dat er toch wel verschillende soorten wijn zijn, verschillende klassen, waar je dus de wijn die je maakt kunt in onderverdelen.
Ja, wij hebben ook dus in onze helden, wij zorgen er ook voor dat we dus ieder jaar bijvoorbeeld een provinciale wijnkeuring kennen en een nationale wijnkeuring kennen. En daar moet er uiteraard bepaalde klassen, die wijnen bepaalde klassen, ingedeeld worden. En wat hebben we nu van wijnen? Wanneer ik spreek dus van wijn, in feite druk ik mij een klein beetje verkeerd uit. Want volgens de wetgeving is wijn enkel en alleen het gegist product van de druif. Dus wanneer men spreekt van wijn in de wetgeving, dat moet dan in feite druivenwijn zijn. Maar wij maken over het algemeen dus meestal dus gewoon wijn van fruit, van groenten, van kruiden, van bloemen, van bladeren. En in feite zouden we moeten spreken van fruitwijnen. En wanneer we de klassen indelen van fruitwijnen, hebben we ook, zoals bij de druivenwijnen, hebben we een witte wijn. En daarin hebben we de droge wijn, dat is een tafelwijn, dus een wijn die niet zoveel aroma heeft. Die bedoeld is gewoon om aan tafel zo te drinken. Dan hebben we ook de dessertwijn. Dat noemen we dan dus een zoete wijn, maar ook een veel hoger alcoholpercentage van bijvoorbeeld 14 graden, 14, 15 graden. De tafelwijn daarentegen, die zal maar 10 of 12 graden bevatten. En daartussenin hebben we nog een klasse opgebouwd dat wij dus noemen een gezelligheidswijn, dus een sociaal wijn. Een wijn dat je dus bij iedere gelegenheid, avond of zoiets, kunt drinken.
Lucien, wij hebben hier nu ook een aantal wijnflessen voor ons staan. Die al voor een deel geledigd zijn. Misschien kun je een keer zeggen welke wijnsoorten jij hebt meegebracht nu vandaag naar de studio. Het is wijn die je niet zo direct in een winkel of in een warenhuis gaat aantreffen. Het is dus niet de bedoeling dat jullie bestaande wijnsoorten eigenlijk nabootsen. Een Coturone die gaan jullie niet gaan vervaardigen. Jullie maken andersoortige wijn.
Inderdaad, dat is een heel goede vraag. Want hetgeen wij maken, laat ons zo stellen dat iedere wijnmaker dus normaal gezien dus ook een echte wijn, of de meeste daarvan een echte wijnliefhebber zijn, die zeker en vast een goede Franse wijn kunnen appreciëren en die daarom niet zullen laten om een goede fles, dus Franse wijn of andere wijn, aan te schaffen. Maar het product dat wij dus maken, dat is nu fruitwijn. En je moet dat op een andere manier dus beoordelen dan bijvoorbeeld Franse wijn. Men kan natuurlijk geen koeien en paarden met elkaar vergelijken. Ik zou het zo stellen, ik heb hier nu bepaalde wijnen mee, zoals een appelwijn, een kersenwijn, een rabarberwijn, aardbeienwijn. Wel, die wijnen op hun manier, zijn volgens mij zeker en vast evenwaardig dan voor de Franse wijn. Maar men mag ze niet dus met dezelfde maatstaven beoordelen. We hebben hier een droge appelwijn mee, dus die kan gebruikt worden om bij visgerechten te geven. Ik heb dat onlangs geprobeerd met een staartvis met Lotto. Dat is heel goed, magnifiek. We hebben dus een rabarberwijn mee, die dus gemaakt is een klein beetje in de richting van de Sauterne. Dus een goede, zoete dessertwijn. We hebben een kersenwijn mee, die een klein beetje sociaal wel is. Wijn, laat ons zeggen, die in de richting van de Bordeaux gaat. En zo kan men bij feite onze eigen wijn indelen en onze eigen wijn een klein beetje dus proeven en drinken wanneer de tijd daar het best voor geschikt is.
Het klinkt wel onwaarschijnlijk als je zo hoort dat je onlangs een peterseliewijn gebrouwen hebt. En toch bestaat...
Dat bestaat allemaal, maar ik zou het zo stellen, dat is misschien voor iemand die wat verder gevorderd is en die eventueel wil experimenteren. Want ik persoonlijk, ik maak ieder jaar een zeer grote hoeveelheid wijn, mag ik wel zeggen. Wijn die dan ook gebruikt wordt bijvoorbeeld als we ergens links of rechts een cursus of een avond zullen verzorgen. Want dan wordt die wijn dus ook daar gratis weggegeven of geproefd. Maar daarnaast experimenteer ik ook in andere soorten wijn, waar misschien bijvoorbeeld nog niemand ergens aan gedacht heeft, bepaalde vruchten en bloemen en bladeren combineren. Maar voor een beginner, of iemand die begint, zou ik toch zeker en vast aanraden, alsjeblieft, begint u met vruchten bijvoorbeeld, begint u met een appel, begint u met een druif, begint u met een jeneverbes, met een cassisbes, met pruimen of iets. Ook bijvoorbeeld een vrucht die heel goed gemakkelijk bereikbaar is, dat is de rabarber, dat is nu wel een groente. Maar het is geen goed geschikt om wijn te maken, ook een gemakkelijke manier om uw sap te bereiden. Daarnaast, wanneer je enigszins wat meer gevorderd bent, wel, dan kan ik u aan, dan kunt u eventueel beginnen met te experimenteren met bloemen, met bladeren, met de sap van berken en dergelijke dingen. Maar dat is wel iets voor de wijnmaker die wat gevorderd is.
Lucien, misschien een tussenvraagje. Is de Belg, of meer bepaald, als we het goede ras bedoelen, de Vlaming, is hij van nature uit een wijndrinker, misschien in vergelijking of in tegenstelling misschien wel met de Franse wijndrinkers?
Wel, ik zou het zo zeggen dat wij hier in de Vlaanderen, in de Vlaamse streek, dat wij hier absoluut de absolute wijnkenners zijn. Want ik zou het nog sterker durven stellen dat wij waarschijnlijk veel meer goede wijn drinken dan in Frankrijk zelf. Het is altijd zo geweest, dat is reeds van de 14e eeuw, dat de wijnhaarden, dus hier, of de Franse wijn tenminste, Bordeauxwijn, toch hier in onze streek gekomen is dus, en hier gedronken wordt. Zelfs nu nog is Vlaanderen, of België, en te zeker de eerste plaats, dus Vlaanderen, een van de sterkste afnemers van Hans die grote kwaliteitsfactor, dus van die Bordeauxstreken. Absoluut. Dus acht hier in de streek en Vlaanderen zijn wij zeer veel gewend kwestie van wijn.
Goed, maar voordat ik Pericomo op de luisteraars loslaat, wil ik even alweer iets rechtzetten, Patrick. Namelijk jouw bewering. Jouw bewering van daar straks dus voor de volgende plaat. Die opmerking of die vaststelling van de luisteraar, die was wel positief bedoeld. Het was dus niet zo dat hij het spijtig vond dat we minder muziek draaiden, want dat kan ik toch, dacht ik, in andere programma's voldoende beluisteren.
Maar ik ga je zeggen, Jan, die reactie die is gisteravond binnengekomen en het was volgende. Het schijnt dus dat satelliet een programma is waar je wel zeer geconcentreerd moet naar luisteren. En het kan zijn, misschien kan mevrouw die nu voor het ogenblik 11:15 bijna in de keuken staat, dat bevestigen. Als je met verschillende zakelijke dingen bezig bent, dat het misschien wel iets moeilijker kan zijn om de draad te volgen. Vandaar dat men wel een beetje muziek kan gebruiken tussendoor om even op adem te komen misschien. En dat is altijd het dilemma. Het onderwerp blijkt steeds zodanig interessant te zijn dat muziek eigenlijk tijdverlies wordt voor ons, maar toch noodzakelijk.
Goed, voor de dame aan de kookpot de volgende plaat.
Ja, dat was Pericomo. En voor de luisteraars die eventueel interesse hebben in hetgeen hier vandaag verteld wordt, kan ik nu al zeggen dat zij best pen en papier klaarhouden, want binnen een klein kwartiertje gaan wij enkele adressen en telefoons geven voor mensen die hier in de streek zelf ook interesse zouden hebben om zich eventueel tot een wijnmakersgilde aan te sluiten of een wijnmakersvereniging, want daarover gaan we het straks hebben. Ook in Maldegem zal dergelijk initiatief genomen worden, en wel door William, die hier naast ons zit en daar zo dadelijk iets meer zal over vertellen. Zover zijn we nog niet. We gaan eerst nog een paar wetenswaardigheden vragen aan de mensen over wijn in het algemeen. We hebben nu al gezien, men kan wijn op een relatief eenvoudige wijze zelf maken. De kosten daarvoor aan materiaal zijn zeer gering. Voor een 500 frank kan men al beginnen. Men maakt wijn van verschillende soorten. Fruit, vruchten die men zelf kan kweken. Rabarber, appels, dat is helemaal niet moeilijk. Maar dan toch de overstap naar de zogezegde echte wijnen die men in de winkels kan krijgen. De Franse wijnen bijvoorbeeld. Wat is eigenlijk het verschil tussen de wijn die jullie maken en dan een wijn die gekocht kan worden en die 100, 200, 300 frank kost? Daar moet dan toch ergens nog een verschil tussen zitten. Waarin kruipt dat prijsverschil specifiek?
Ja, kijk, het is zo. Eerst en vooral natuurlijk, Franse wijn is uitsluitend natuurlijk wijn gemaakt van druiven. Franse wijn is uitsluitend gemaakt dus van druiven. Wij hier maken natuurlijk fruitwijnen. Fruitwijnen die momenteel, dus zeker van de amateur, of ze niet verkocht worden, dus kun je niet op de markt kopen. Toch niet de fruitwijnen die men als amateur maakt, dus zonder toevoegingen van bepaalde bewaarstoffen of dergelijke dingen. Maar we zullen nooit in staat zijn om bijvoorbeeld een echte Franse wijn zelf klaar te maken. En dat is ook onze bedoeling niet. Want hoe komt dat nu natuurlijk in Frankrijk? En dan spreek je natuurlijk niet over die tafelwijntje die daar ergens 50, 60 frank de fles kost.
Is dat kwaliteit, Lucien? Of drink je dan vergif? Als je zo'n fles
Vergif zou ik het niet noemen. Ik mag dat natuurlijk niet noemen, vergif. Maar ik laat het natuurlijk aan de luisteraar over. Wanneer je fles wijn proeft, dat tenminste als liefhebber of als wijnkenner van 50 frank, die fles, ik zou geen enkele wijn, geen flesglas willen drinken. Dat is in mijn ogen natuurlijk geen echte wijn. Maar dat is wel wijn natuurlijk. Maar het kwaliteit is enorm, enorm, schuilt enorm, met die echte goede kwaliteitswijnen in Frankrijk. Want zulke wijn natuurlijk, ja, daar begrijpt natuurlijk naargelang dus de prijs. Dat kork is ook duur, dat kost 2, 3 frank een stuk. Die fles kost misschien 6, 7 frank. Er is daar dus 25% btw op enzovoort. Dus de handelaar moet daar ook nog iets aan winnen. U begrijpt dus, wanneer je dus een fles wijn koopt van 50 frank, ja, wat voor kwaliteit kan er daar in feite nog in zijn?
Als ik even mag onderbreken, Lucien, zegt die kurk, dat kost ook geld.
Ja.
Is daar een verschil in kurk? Speelt dat ook een rol in de kwaliteit van de wijnmelk? Welk stopsel je op de fles steekt?
Dat is een heel goede vraag, want dat is enorm interessant. Gewoon voor de luisteraar. Wanneer je ergens een fles wijn koopt en je ontkurkt die fles en je stelt vast dat er daar een mooi, lang, soepel kurk in staat, en dat zal je altijd terugvinden, altijd. Dus bij je goede kwaliteit, bij je goede bewaarwijn. Want wanneer je daar een kort kurk zet en een kurk die dan nog, laten we zeggen, niet zo homogeen is, dan is dat altijd het teken dat die wijn dus niet lang kan bewaard worden. Dus wanneer je een fles wijn koopt en je wenst die wijn te bewaren, kijkt u even naar de lengte van dat kurk, kijkt u even naar de kwaliteit van dat kurk, dat moet soepel zijn, en dan heeft u dus een wijn die lang kan bewaren, want het is van het grootste belang dus, de kwaliteit van het kurk, om die wijn jaren, ik spreek van 10, 15 jaar, te kunnen bewaren.
Goed, Lucien, misschien kunnen we onze luisteraars ook een paar algemene tips meegeven. Ik dacht aan een drieledige vraag. Hoe gaat men in de eerste plaats wijn goed drinken? Hoe ga je hem serveren? En op welke temperatuur? Welke is de meest geschikte temperatuur? Dat hangt waarschijnlijk ook af van de soort wijn.
Ja, natuurlijk. He. Het is zo, in principe dus, dat we van witte wijn, dus witte wijn, en ik spreek dan van witte droge wijn, die bijvoorbeeld bij een visgerecht of zoiets gedronken worden, dat we die wijn dus geel koel kunnen serveren. Laat ons zeggen gewoon, wanneer je dus over een degelijke kader beschikt, kadertemperatuur op 10, 12 graden. En hoe groter de kwaliteit, dus hoe groter in feite in principe de temperatuur mag zijn. Ik zou het zo stellen, neemt u dan bijvoorbeeld een roséwijn, die mag ietsje warmer hebben. Neemt u dan bijvoorbeeld een Beaujolais, die gaat dan bijvoorbeeld gaan van 14, 15 temperatuur, de Celsius. Neemt u daar bijvoorbeeld nog iets verder, de Côte Rhône, dan de Bourgogne, dan de echte grote Bordeaux-wijnen, die mogen dan volgens mij dan, want dan staan er natuurlijk ook nog andere opvattingen over, die mogen dan, laten we zeggen, op 18, maximum 19 graden Celsius serveerd worden, en niet zoals sommige mensen doen, bijvoorbeeld dicht bij de centrale verwarming zetten, dat die wijn dus 25 graden heeft. Dat is volledig verkeerd.
Het is dus echt niet de kamertemperatuur voor de wijn.
Het is de kamertemperatuur, maar de kamertemperatuur van over 300 jaar. Ja. En dan was het 18 graden en niet 25.
Trouwens, nog altijd de gezondste kamertemperatuur. Mag ik nog even voorspringen, Patrick? Het zat me nog iets in mijn hoofd, namelijk... ik kan mij op tv nog altijd die spektakels herinneren, hoe je dan wijn drinkt. Even schudden met het glas, een klein slokje nemen. Is dat allemaal nodig? Is dat folklore of geeft dat wel degelijk een waarde?
Ja, kijk, dat geeft 100% de waarde, zeker als voor iemand dus, die dus die wijn moet beoordelen of die wijn moet keuren. Want je moet niet vergelijken, dus wijn drinken en wijn proeven zijn twee verschillende zaken. We hebben gesproken van cultuur, wel wijn proeven, dat is een vorm van cultuur. En een heel moeilijke vorm van cultuur. Want niet iedereen is geschikt, of tenminste niet zeker in het eerste jaar geschikt, om in feite wijn te kunnen proeven. Te kunnen zeggen, kijk, die wijn bevat die en die en die geur. He? En te kunnen zeggen, kijk, die wijn die smaakt zo en zo en zo. Want dat is de moeilijkheid in feite om wijn te proeven. En dat moet wel degelijk aangeleerd worden. Waarom was men natuurlijk een glas? Want wanneer men een glas wijn dus uitschenkt, dan mag men dat maximum voor de helft volden. En dat tot de helft. Om de mensen dus in feite de gelegenheid te geven om die wijn een klein beetje te kunnen wazen, dus rond te draaien in het glas, omdat zo dus de aroma's van die wijn zullen ontsnappen en het dus heel gemakkelijk op die manier dus die geur van die wijn kunt opruiken. Want aan de hand dus van dat aroma zullen de meeste wijnkenners onmiddellijk zeggen, kijk, dat is die en die wijn van dit en dit jaar. Zeker. Zonder gedronken te hebben. Want dat is een van de grootste factoren, dus het zicht, maar kijk eens naar die wijn, van groot belang, die wijn moet helder zijn of briljant helder zijn, dan ruikt men het aroma en pas dan zal men beginnen te digesteren, te proeven.
Het zijn dus geen gesten eigenlijk van die mensen?
Absoluut niet, absoluut. Dat hoort erbij, dat moet.
Ja, jammer dat we daar niet verder kunnen op doorgaan over die wijnkeuringen, iets wat ook wel interessant is. Wel, het is 11:06, Jan. We gaan in snel tempo een aantal vragen nog moeten afvuren. Dan heb ik ook nog een vraag van de luisteraar. Daar zo even heeft de telefoon gerinkeld. En dan moet er ook nog iets gezegd worden over het initiatief hier in Maldenhem zelf. Dus nog een zware dobber om in 6 minuten af te handelen. Een eerste vraag dan nog. Hoe lang kun je wijn bewaren? Is dat afhankelijk van het soort wijn of valt daar een algemene stempel of niet op te zetten?
Dat valt heel kort op te antwoorden. Hoe lang kun je wijn bewaren? Ten eerste, hoe is het alcoholpercentage van de wijn? Want hoe meer alcohol een wijn bevat, hoe langer je die wijn kunt bewaren. In de commerciële wijn bijvoorbeeld wordt er soms, in sommige gevallen dus sulfiet en bewaarmiddel aan toegevoegd. Dan kun je die wijn natuurlijk ook wat nu langer bewaren. Dan hoeft u natuurlijk, wanneer u dus die wijn in flessen trekt, dan moet die fles natuurlijk volledig zuiver zijn. Dan moet je dus een mooi, zoals het voor even vernoemd, een mooi soepel lang kurk gebruiken. En als u dan die wijn bewaart, dus op een ideale temperatuur van 10, 12, 15 graden, dan kun je die wijn dus jaren, ik spreek van 10, 20 jaar bewaren. Geen enkel probleem.
Dan Lucien, de hoofdpijn. Men spreekt wel eens, je kunt van wijn ook hoofdpijn krijgen. Heeft dat iets met die sulfiet te maken?
Ja, in veel gevallen dus. Maar men mag dat zeker en vast niet aan overdrijven. Het is zo dat sulfiet dus officieel in de wijn mag toegepast worden. En in de meeste gevallen zag ik dus zeker en vast, wanneer men dus een degelijke wijn koopt, ik spreek ook nog niet van de heel goedkope wijntje, maar van de degelijke wijn, dan ik heb die hoeveelheid zelf opgemeten en dat was steeds minder dan 35 milligram. Dus milligram, geen gram, milligram per liter. Dus zeker niks van uw hoofd over te breken.
En voegen jullie dat ook toe aan jullie eigen wijn?
Wij kunnen dat eventueel eraan toevoegen, dat bestaat in de handel. Maar de meeste mensen gebruiken dus weinig of geen sulfiet. Mm-hmm. Dat is niet noodzakelijk.
En dat was er ook een vraag, dus via de telefoon, van een mevrouw. Dat was dan de echtgenote van Eddy de Baren uit de Meerlingstraat in Malchem. En die vroeg of je even zou kunnen voor de geïnteresseerden zeggen welke hoeveelheden je ongeveer gebruikt. Hoeveel van dit, hoeveel van dat, dus hoeveel sap, hoeveel suiker, hoeveel gist in maten dan?
Kijk, dat is het volgende natuurlijk. Voor iedere soort vrucht verandert die bepaalde hoeveelheid. Maar ik kan bijvoorbeeld een klein voorbeeldje geven aan de hand, bijvoorbeeld laten we zeggen van rabarber. Een vrucht die waarschijnlijk voor de meeste mensen zal beschikbaar zijn.
Heel vlug.
Ja. Dus heel eenvoudig, men neemt dus gewoon voor rabarberwijn te maken, dus een receptje van 10 liter wijn, dan neemt men gewoon 7 kilogram rabarber. Die zullen dus 5 liter sap geven. Men neemt, wanneer men dus een zoete dessertwijn wenst te maken, 3 kilogram suiker. Wenst men een droge wijn te maken, dan neemt men 2 kilogram suiker. Dus heeft u twee mogelijkheden.
Minder alcohol dan.
Heeft u minder restsuiker. En de rest is dus water tot aan 2 liter. Uh-huh. En daar voeg je gewoon een klein beetje wijnhist aan toe. Die wijnhist dus is in de handen verkrijgbaar onder verschillende vormen. Dat kan gaan dus van een tablet, 1 tabletje voor 5 liter. Dat kan gaan van een flesje hist tot en met 15 liter. Dat kan gaan een zakje hist enzovoort.
Uh-huh. Goed, mevrouw Eddy de Baren, hopelijk heb je dat genoteerd. En dan gaan wij ons in snel tempo naar William begeven. William, jij bent aangesloten bij dus die gilde. Jij hebt geconstateerd dat daar zeer belangrijke dingen gedaan worden. Dat daar cursussen gegeven worden. Dat de mensen daar voorgelicht worden over het maken van wijn. Praktisch en theoretisch. En jij hebt een dergelijk initiatief gepland voor Malchem zelf. Misschien kort jouw ideeën daarover. Ja, wat ben jij van plan?
Ik ben van plan van hier in Malchem enkele inlichtingavond te geven. Over het maken van wijn. En als er eventueel interesse genoeg is, zullen we daarmee doorgaan. Mm-hmm. Door eventueel een eigen club op te richten. En ik ben van plan om op 9 december en op 13 januari een avond te geven in het Oud Stadhuis in de Maastraat te Maldam.
Dus een eerste kennismaking met het maken van wijn. En ook met jullie plannen dus om in Maldegem een afdeling van die gilde op te richten. Dan wel, als ik u goed begrepen heb, tamelijk los van die wijnmakersgilde. Dus een eigen Maldegems bestuur en zo meer. De luisteraars zullen uiteraard via dit station nog meer of nog veelvuldig die datums in het gehoor krijgen. Ik weet niet, misschien nog heel vlug voor de laatste minuut iets meer dan alleen wijnmaken. Dat uw vereniging die beoogt nog meer dan dat, misschien vlug.
Ja, wij doen inderdaad nog meer dingen dan alleen wijn maken. Wij maken dus ook bijvoorbeeld in de winterperiode, wanneer er niet zoveel fruit beschikbaar is, dan maken wij bijvoorbeeld kaas, dan maken wij bier en dergelijke dingen. Maar ook een kleine inlichting voor de Bounty met die avond in Maldegem. Dan zullen we daar dus de mensen de gelegenheid geven dus om een glaasje wijn te drinken, om dus volledig praktisch les te geven over het maken van wijn.
Vlug nog adres en telefoonnummer van jullie. Pen en papier klaar, beste vrienden.
Het adres van Kerkhoven William is de Scheidingstraat nummer 10 te Ede. En mijn telefoon is 00-31-11-77-12-30.
Dus nog meer,
altijd terecht voor bepaalde
meer informatie via de info of via misschien wel alle hardkate info.
En dan kwam nog een telefoon daarnet binnen. En ik denk niet dat wij aan onrechtmatige reclame doen als wij zeggen dat mensen die in Malchem zelf interesse hebben voor al dergelijke producten om die zelf te vervaardigen. Bij de Natuurvriend kan men al die producten die jullie zelf nu hebben opgenoemd verkrijgen hier dus ter plaatse zelf.